Goedemiddag allemaal. Fijn dat ik jullie weer opnieuw mag begroeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. En ik ben blij jullie weer te zien na 2 weken vakantie. Ik ben een beetje uitgerust. We waren met 2 gezinnen. 8 kinderen. Dus daarom zeg ik ben een beetje uitgerust. Maar ik ben blij weer in jullie midden te zijn. Ik wil jullie vragen met mij het woord van God te openen. Bij Romeinen, hoofdstuk 5. En we willen met elkaar gaan lezen de eerste 11 versen. Romeinen 5, vers 1 tot 11. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop en op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding, ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover. De tekst waar we over na gaan denken, staat een hoofdstukje verder, hoofdstuk 6 vers 14. 14b. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En we gaan nadenken over het laatste zinnetje. Want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Er is een reden waarom ik vanmiddag met jullie wil spreken over het woordje genade. Eigenlijk, het is een heel groot voorrecht wat wij vanmiddag met elkaar hebben. Om na te denken over het woord genade. Dat is een heel bijzonder woord. Wat betekent het woord genade? Het betekent heel eenvoudig, gratis. Of onverdiende gunst. Je zou ook kunnen zeggen, en niet zelfverdiende gunst. En toen ik over dat woord genade na zat te denken, en ik ben eigenlijk altijd iemand die het graag praktisch ziet, ik denk in beelden. En toen vroeg ik mezelf af, hoe ziet dat? Hoe ziet genade er nou uit? Welke elementen bevat Gods genade? Maar voordat wij verder gaan om deze vragen te beantwoorden, wil ik eerst een stapje teruggaan. Als er geen zondeval was geweest, zou Gods genade ook niet zichtbaar zijn geworden. En En toen ik nadacht over het zondeval, toen dacht ik bij mezelf, het christendom van hedendag in gedachten te nemen. Kenden de christenen nog maar de ernst van de desastreuze zondeval? Kenden wij nog maar als christenen hier in het Westen, in het bijzonder, de grote ernst van de enorme, catastrofale gevolgen van de zonde? Jezus gekomen om veel te geven. Jezus naar deze wereld gekomen om veel te brengen. Maar zijn hoofddoel nam dat deze aarde was om deze aarde te verlossen van de zonde. En vooral hier in het Westen lijkt het erop dat het eeltgehalte op onze zielen steeds dikker wordt. En het morele verval steeds verder doorzet, ook onder de christenen. Horen we niet elke dag over overspel en hoererij? Is het niet elke dag of regelmatig dat je hoort over scheidingen en de gevolgen daarvan? Wat het doet met de kinderen? Horen we niet elke dag over onreinheid en losbandigheid? Worden niet vele apps verstuurd met dwaasheid? Horen we niet elke dag of regelmatig over ruzies en woedeuitbarstingen onder de kinderen van God? In gemeentes waar een oudste niet overweg kan met een diaken. Waar een voorganger niet overweg kan met zijn gemeente en andersom. Ik hoor de passie van een gemeente. De voorganger was getrouwd. En het paste niet meer in zijn plaatje. En hij liet de gemeente stikken en hij ging weg. Horen niet zo vaak vermoord en dronkenschap. Hoeveel mensen zijn er niet vermoord deze vakantie? Of omgekomen? Horen niet van dronkenschappen? Judith zat mij gisteren nog te vertellen van een jonge man van 28 jaar. In El Salvador. Omgekomen omdat iemand die dronken was met zijn auto tegen de taxi reed. Hij was onderweg naar Nederland, naar het vliegveld. Maar hij is nooit aangekomen. Levend. Horen we niet van de vele afwijkingen in de leer van God? Tik enkel maar in www.cip.nl. SIP. En de afwijkingen in de leer. Stroom je maar tegemoet. Welke christen voelt nog de pijn in zijn hart? Als deze zonde aan zijn zintuigen allemaal voorbij trekken. Voor onze ogen, voor onze oren. Wie van ons huilt er nog voor de troon van God? Over de gevolgen van de zonde? Wie raakt er nog verbroken? En roept nog naar de levende God om genade? Welke christen, welk kind van God geeft zich daaraan over? Of wekt deze stroom van zonde juist de begeerte bij u op? Wie van jullie vindt het soms nog jammer dat je christen bent geworden, dat je gekocht en betaald bent door het bloed van Jezus? Wie van u vindt dat soms nog jammer? Wie van u verlangt nog terug naar de potten van Egypte? Zodat je jezelf weer opnieuw kan overgeven aan de zonde. O, deze verschrikkelijke zondeval. Die heeft miljarden. Ja, miljarden mannen en vrouwen. Miljarden zielen vermoord. Gebracht naar de afgrond, naar de hel. Toen ik hierover nadacht, broeders en zusters, mijn hart deed pijn van wat deze zondeval teweeg heeft gebracht. U die vroeger of slaaf was van de zonde. Ja, ik zat er eigenlijk zo aan te denken. Wie van ons, wie van de christenen zou nog op de bres willen staan? Zodat God zijn grimmigheid niet hoeft uit te storten. Over de Krimpere Waard. Over Nederland. Wie van de kinderen van God wil nog op de bres gaan staan? U die vroeger slaaf was. Van de zonde. Maar nu mag leven als een vrij kind van God. Vrijgekocht van de zonde, macht. Vrij van de wet. Want u weet toch, dat als je niet wedergeboren bent, dan ga je voor eeuwig verloren. En dat zeg ik niet, dat zegt de schrift, dat zegt het woord van God. Dat als je niet opnieuw geboren bent, dan ga je voor eeuwig verloren. Door de eerste Adam. Is de zonde in deze wereld gekomen. Maar God koos een tweede Adam. God koos een tweede Adam om ons genade te geven. God koos die ene man, Jezus Christus, en dien gekruisigd. Om ons de genade te geven. Deze man, deze Godsman, hij stierf en droeg voor jou de straf over jouw zonde. En hij stierf in jouw plaats, zodat hij jou kon geven het eeuwige leven. En op dit moment wil ik een speciaal woord geven voor degenen die niet opnieuw geboren zijn. Die Christus niet in zijn persoonlijkheid kennen. U die niet recht staat tegenover God. Door uw zonde. Wil ik u vandaag vertellen. Er is maar één manier. Om weer in harmonie te komen. Met de levende God. Er is maar één manier. Om gerechtvaardigd te worden. En dat is door die ene man. Door Jezus Christus en dien gekruisigd. En de Heer zegt heel eenvoudig in zijn woord. Door te geloven in Christus Jezus. Door in hem te geloven dat hij voor u gestorven is. Dat hij voor jou de straf over de zonde afbetaald heeft. Aan het kruis. Als je gelooft in hem. Als je dat aanvaardt. Door te geloven in het bloed van Jezus. Want dat bloed is de enige kracht en het middel dat jou reinigt van alle zonde en alle ongerechtigheid. En dat laat jou weer recht staan tegenover God. Besef je staat waarin je leeft. Besef je staat. En vandaag zegt het woord van God tegen u. Het woord van God geeft u twee keuzes. U kan Jezus als zoon van God afwijzen. Met als consequentie het eeuwige verderf. U kan Jezus als zoon van God ontvangen. U kan Jezus ontvangen in zijn offer als je dat ontvangt. Dan zegt het woord van God, dan ontvangt u eeuwig leven. En ik wil u vandaag op uw hart drukken. Niet kiezen. Is ook een keuze. Dat is keuze 1. Dat is afwijzen. Als je niet kiest, dan in de diepste zin, dan wijs je hem af. En de vraag vanmiddag is aan u. Wat kiest u? Kiest heden. Wie gij dienen zult. Voordat het te laat is. Als u kiest voor optie 2, Jezus te ontvangen in zijn wezen zoals hij is, dan zal het eeuwige leven je deel zijn. Terug naar de genade van God. Wat is genade? En hoe ziet genade eruit? En welke elementen bevatten die genade? Nou, ik zal u vertellen. De komst van de Heer Jezus Christus. Dat is de volle openbaring van de genade van God. Hij, Jezus, heeft de schatkamers geopend van Gods genade. Voor een ieder die gelooft. Weet u nog? En ik wil u dat graag een herinnering noemen. Het is ook goed om te herinneren. Weet u nog de dag dat u Jezus Christus als uw verlosser aanvaardde? Kan u dat nog herinneren? Toen je ging beseffen dat hij jou zaligmaker was. Dat hij jou verlosser was. Kan u nog herinneren de dag dat hij jouw Heer werd? Dat je zei, Heer, ja, u wil ik volgen, heel mijn leven. U wil ik alles geven, wat ik maar heb. Ik wil niet meer voor mezelf leven, maar ik wil maar leven voor één ding. En dat is voor u alleen. Weet u nog dat moment, of die tijd, of die periode, dat de vrede van God uw hart binnenkwamen, dat het vrede werd, dat de ongerustheid stopte en dat er rust was in plaats van onrust. Dat daar de ballast van de zonde verdwenen, dat daar de vrijheid was. Weet u nog die periode, dat moment, die dag, dat God zich openbaarde aan uw ziel? Dat u vrij werd van elke zondemacht. Dat u vrij werd van elke wet. Toen u opnieuw geboren werd. Toen u een nieuwe identiteit kreeg. De identiteit van de Heer Jezus Christus. En dat is genade. Dat is het tweede element van genade. In Christus, lieve broeder en zuster, heeft u een nieuwe identiteit gekregen. De identiteit van de Heer Jezus Christus. U bent gerechtvaardigd. Zegt het woord. En ik noem zomaar een paar dingen op. Maar ik kan heel de dag er wel over preken. En ik kan een hele rij opnoemen. Maar u bent in Christus gerechtvaardigd. In Christus bent u heilig. In hem. En u hebt de geest van God ontvangen. Een geest van liefde. Een geest van kracht. En een geest van bezonnenheid. Want het is zelfs zo mooi, Christus woont in u. U bent een erfgenaam van God. Een mede-erfgenaam van de Heer Jezus, met de Heer Jezus Christus. En u bent niet meer vleeselijk verkocht, maar u bent nu geestelijk vrij. U bent een nieuwe schepping. En de vijand, de boze, is je vijand. Hij is niet meer je vriend. Hij is niet meer degene die jou overheerst. Hij is niet degene meer die controle over jou uitoefent. Hij is je vijand. Is dat niet een genade? dat de boze nu je vijand is. Dat je een complete nieuwe schepping bent. Al het oude is weggegaan en het is alles nieuw geworden. En u bent overgeplaatst, dat is het derde element van genade. U bent overgeplaatst uit het rijk der duisternis in het rijk van God. In het koninkrijk van de levende God, waar Jezus Christus is de koning, de koning en de Heere der Heren. En in dat rijk, daar is geen vorm van onrust te bekennen. In dat rijk is alleen maar vrede en rust te ontdekken. In dat rijk, daar heerst de geest van God. In dat rijk van God, daar heerst alleen maar vreugde en blijdschap. Daar is zelfbeheersing en kracht. In dat rijk van God, daar heerst geduld. Daar kom je geen ongeduld tegen. Daar kom je geen stress tegen. Maar enkel langmoedigheid. Dat koninkrijk van God is een echt koninkrijk. Daar hoef je niet bang te zijn dat je bedrogen wordt. Daar hoef je niet bang te zijn dat iemand zich anders voordoet dan dat hij in werkelijkheid is. En dat koninkrijk, daar is het bloed van Jezus van kracht. En op grond van dat bloed heb u nou vrijmoedig en gratis toegang tot het heiligdom, tot God de Vader, die voor heel de mensheid verborgen is. Maar in Christus Jezus is ons de Vader geopenbaard. En daarom wil ik vandaag dat koninkrijk niet alleen het koninkrijk van God noemen. Maar het is het koninkrijk van genade. Er heerst in dat koninkrijk alleen maar vrijheid. Geen slavernij. Geen slaaf van de zonde. En geen veroordeling door de wet. Is dat niet een genade? Jezus Christus. Uw zaligmaker heeft voor u de deur open gemaakt, zodat u gratis en voor niets gebruik kan maken, deel kan hebben aan deze genade. Jezus heeft voor u de weg van de duisternis toegesloten en de weg van het licht u gegeven. De weg van de waarheid. Is dat niet een grote genade? U bent namelijk niet onder de wet, maar u bent onder de genade. U bent onder deze genade in Christus Jezus. Romeinen 5, vers 2 zegt het zo mee. Door hem, dus dat is door Jezus alleen, hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Genade. Proef je de vrucht van genade, de vrijheid? Wordt het u helder? Alle christenen zouden toch elke dag met een dankbaarheid en een grote glimlach op hun gezicht het leven toch tegemoet treden. Als je deze genade, als je dat op je laat inwerken, dan moet het toch zichtbaar zijn op straat wie een kind van God is en wie niet. Want wie in de wereld kan getuigen van deze genade? Alleen de wedergeborene toch? Alleen het kind van God toch? Kan getuigen van deze genade. Die kan putten uit de rijkdommen van God. En ik heb het ooit bij de kinderen wel eens verteld. Op de foundation, als ik daar een opening had. En ik uit moest leggen hoe God groots genade was. Hoe groot Gods rijkdom was. En toen zei ik. Als God die deuren opent, dat is een grote loods. En God doet dan die deuren zo open schuiven. En als je dan zo naar achter kijkt, totdat je... Je kan de achterkant zelfs niet zien. Zoveel rijkdom en genade zijn daar beschikbaar. En dan kijk je naar rechts. En dan denk je bij jezelf, ik kan de uiteinde ook niet zien. Allemaal genade met allemaal goederen van God. En als je naar links kijkt, waar je ook kijkt. Je kan nooit de achterkant en de achterkant en de zijkanten zien, want Gods genade is oneindig. Gods genadegaven zijn oneindig. En het is dan zo heerlijk als je dan een week later en een maand later en soms een jaar later nog hoort. Er is een Mr. Koemans. Weet hij nog van de schuur van genade? Zo onthouden ze het. Maar waarom is de praktijk zo anders? Waarom is de praktijk zo anders bij de christenen? Ik ben het erachter gekomen dat het niet uitmaakt. In welke kerk, naar welke kerk je ook toe gaat. Het maakt niet uit als je 's morgens hier in de gereformeerde kerk zit. Het maakt niet uit als je 's middags hier zit in de schaapskooi. Het maakt niet uit als je naar de dorpskerk de PKN gaat. Of een stukje verder naar die andere hervormde kerk die pas gebouwd is. De herstelgevormde kerk. Of je gaat naar een Pinkstergemeente. Of welke gemeente dan ook. Ik ben erachter gekomen dat alle christenen worstelen. Met prestatie. De wet van prestatie. Vele christenen lopen weg uit de realiteit van genade. Lopen weg uit de vrijheid van de waarheid. Lopen weg onder de paraplu van die enorme genade die God ons gegeven heeft in Jezus Christus. En ze lopen zo regelrecht in het net van de leugen. En dat net bestaat uit de wet. En een van die wetten is de wet van ongehoorzaamheid. Begeerte kom op in je hart. En je grijpt de zonde aan. En de vrede van God trekt weg. U bent in het net gelopen van de ongehoorzaamheid. U bent vast komen te zitten. Omdat je niet gerealiseerd hebt wat die genade van God inhoudt. En weet je wat de vrucht is? Onvrede. Veroordeling in je hoofd. En als je blijft volharden een koud hart, want je hebt geen zin meer om terug te gaan naar God. Onzekerheid. Er is ook nog een andere wet. De wet wat anderen over mij denken. Hoe vaak, het maakt niet uit in welke kerk je naartoe gaat, maar hoe vaak kom ik er niet achter dat de mensen, de kinderen van God die in vrijheid leven in Christus Jezus, worstelen met het feit of in de wet lopen, in de valstrik lopen van wat zullen die, wat denkt hij of zij over mij? En uit angst doen ze juist dingen niet. En uit angst doen ze juist dingen wel. Omdat ze bang zijn wat die andere over hem denkt. En de vrucht is veroordeling in je hoofd. Denk aan familie. Denk aan vrienden, collega's op het werk, broeders en zusters. Ja, deze zuster zal wel dat over mij denken. En deze broeder zal wel dit over mij denken. Opvoeding, kerk, achtergrond, dorp waar je bent opgevoed. En ik zal u vertellen. De vrucht is veroordeling. Heeft God u daar juist niet van vrijgemaakt? Wat andere mensen over jou denken. Want u bent toch geliefd door hem. De Vader heeft jou toch lief. Je bent toch geliefd. Wat maakt het dan uit wat andere mensen over jou denken? En vaak wat jij denkt dat een ander over jou denkt, klopt helemaal niet. Daarom noem ik die wet de val van de leugen. En je vrede ben je kwijt. Ik vroeg een poosje geleden aan een zuster uit de gemeente De Schaapskooi. En ik vroeg aan haar, ik zeg, zus, ben jij wederom geboren? En toen kwam ik achter dat er nog zo'n leugenachtige wet is. De wet van prestatie. Ze zegt, ja, daar worstel ik mee soms. Ik hou niet genoeg stille tijd, zegt ze. En ik vind dat andere broeders en zusters in de gemeente wel veel meer met de Heer leven, veel meer voor de Heer doen dan ik. En ze begon haar relatie met de Heer te meten aan hetgeen wat zij presteerde voor God. Hoeveel christenen zijn doen dat niet? Die continu bezig zijn zich te meten aan wat ze doen. Hoe meer zij doen voor God, des te meer zou God wel van hen houden. Maar God is niet een God die aanneemt per persoon en wat je doet. Maar God heeft jou lief. Unconditional, ik weet het Nederlandse woord niet. God heeft je onvoorwaardelijk lief. Hoe moet iemand die ziek zijn op bed en niks kan doen, die verlamd ligt op zijn bed en zijn ogen alleen maar kunnen oprichten naar de hemel, zou God dan van die persoon minder houden dan de prediker die 100 uren per week voor God werkt? Natuurlijk niet. Dus hoe komt het dan dat zoveel christenen zich meten aan wat ze voor God doen, hoe God van haar houdt? Dan ben je, als dat het geval is in je leven, dan ben je in de wet van de prestatie en de leugen gevallen. Dan zitten je voeten en je handen vast. God is een God niet van prestatie, maar van relatie. God is niet geïnteresseerd in de eerste plaats wat jij voor God doet. God koos zijn discipelen uit om bij hem te zijn en uit te gaan. Maar eerst om bij hem te zijn, zegt Marcus. Hij koos zijn discipelen zijn om bij hem te zijn. Om een relatie met hem te ontwikkelen. God verlangt naar intimiteit met u. En natuurlijk is daar tijd voor nodig. Als je intimiteit met iemand wil hebben, dan moet je tijd met elkaar, moet je met elkaar optrekken, dan moet je met elkaar leven, dan ontwikkelt die intimiteit. God vraagt in de eerste plaats, heel eenvoudig, kom bij mij zitten. God vraagt heel eenvoudig, kom bij mij. Ik zie hier vaders en moeders zitten. Het is toch niet het geval dat jouw ene zoon gehoorzaamt en je andere zoon niet gehoorzaamt. Dat er gewoon zoon die niet gehoorzaamt geen kind meer van jou is. Tuurlijk, ze zijn beide kinderen van je, want jouw bloed loopt erin, ze zijn bloedverwanten. Als Christus jou nou gekocht en betaald met zijn bloed, welk bloed loopt dan door de geestelijke aderen van dat nieuwgeboren kind? Het bloed van de Heer. Dus of je nou bij de Heer bent, of weggelopen bent, je bent zijn kind. Alleen het geval is, als je je niet bekeert en als je niet terugkomt, dan zal je geen harmonie met hem hebben. Dan zal je geen gemeenschap met hem hebben. En dan val je in de leugen. En daarom is Gods handen elke keer uitgesprekt. O, verloren kind, kom terug. O, verloren zoon. Er staat niet verloren heiden. Er staat niet verloren goddeloze. Er staat verloren zoon. Een zoon betekent dat er een bloedband is. Maar deze prestatie, deze wet van prestatie, brengt spanning met zich mee. En je wordt moe. Je moet zo hard werken om in de aanwezigheid van God te zijn. En hoe meer je doet, hoe meer God je wel zal liefhebben. Broeder en zuster, welke net heeft er zich om u heen? Welk net heeft zich van uw meester gemaakt? Dan heb je nog een andere wet. De wet van jezelf. En dat is te maken met verwachtingen. Zo vaak hebben wij verwachtingen van onze mens om ons heen. Dus stel je voor. Ik verwacht iets van mijn vrouw Judith. Maar ik spreek dat niet uit. En zij voldoet niet aan die verwachtingen. Dan word ik geïrriteerd van binnen. Want zij denkt niet zoals ik denk. Zij doet niet wat ik verwacht. Dus dan betekent dat jij verwachtingen hebt van iemand anders. Van je collega, van je broeder in de gemeente. Of van je zuster in de gemeente. Of van je man, of van je vrouw. Of van je kinderen, of van iemand waar je een relatie mee hebt. En die verwachtingen die jij van hen hebt. Dat is een wet die jij jezelf oplegt. Want jij verwacht iets van hen. Wat je niet met hen communiceert. Maar wat je zelf in je gedachten maar inbeeldt. Dan ben je gevangen in de wet van jezelf. Wat je zelf denkt. Dan ben je gevangen door je eigen gedachten. Want vaak als die verwachtingen niet uitkomen, loopt het uit op ruzie of irritatie. Of het brengt verdeeldheid. Of het geeft ruimte om gedachten te koesteren die geen waarheid zijn. Zeg Filippenzen 4 vers 8 niet. Dat wij moeten bedenken wat waar is. En niet wat niet waar is. En het antwoord daar is, gewoon heel eenvoudig communiceren. Maar vele kinderen van God, die lopen in deze valstrik. En vele gemeentes zijn gescheurd. Door zulke soort omstandigheden. Omdat er niet uit wordt gesproken wat er in het hart leeft. En ik ben er nog een wet tegengekomen. Ook zo'n leugenachtige wet. De wet van jezelf niet vergeven. Wij zijn alle in zonde ontvangen en geboren. En we zijn alle onvolmaakt. Maar vele christenen denken dat ze volmaakt moeten zijn in zichzelf. Dus dan ook heb je gezondigd. Je hebt fouten gemaakt. En de genade van God heb jou geleerd. Om naar de troon van God te gaan. En dan buig je je knieën. En dan zeg je, Heere, vergeef mij. Ik heb gezondigd. Ik heb die en die beschadigd. Ik heb mezelf beschadigd. Ik heb de gemeente van God het fout gedaan. En dan geloof je wat er staat in 1 Johannes 1 vers 9. En ieder die zijn zonde belijdt, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij jou de zonde zal vergeven en de ongerechtigheden. Dan ben je blij. Maar je voelt in je hart, je moet ook vergeving vragen aan de mensen die je bezeerd hebt. En dan ga je naar die mensen en God vergeeft jou. En dan ga je terug naar de gemeente of naar iedereen, je vrouw of je kinderen of broeder of zuster. En zeg ik heb fout gedaan, wil je mij vergeven? En dan zegt die broeder en zuster. Tuurlijk, ik vergeef jou. Wie ben ik om iets tegen jou te koesteren? Dat geeft nog meer ruimte. Maar de volle vrede van God kan niet terugkomen in je hart. Omdat jij jezelf nog veroordeeld hebt, niet goed gedaan hebt. Omdat je jezelf niet vergeeft. Heb je jezelf wel vergeven voor de fouten die je gemaakt hebt? Als God jou vergeven heeft. Als de mensen jou vergeven hebben. Wie ben jij dan? Om dat niet eenvoudig te erkennen. En jezelf het niet toe te rekenen. Maar de toevlucht te nemen tot de Zoon. En zeggen, Heer, ik vergeef ook mezelf. Maar wilt u het dan? Dat wat onvoorkomelijk in mijn leven is, wat niet goed in mijn leven is. Wilt u dat dan in mijn leven bewerken? Heer, ik probeer geduldig te zijn. Maar ik faal er elke keer weer in. Heer, ik heb uw hulp nodig. In plaats dat jij jezelf veroordeelt. Ja, ik ben een ongeduldig iemand. Zoveel christenen. Zoveel kinderen van God. Die vallen in deze leugen. En die vallen in deze strik. Dat ze wel vergeving van God aanvaarden. Dat ze wel vergeving van de mensen aanvaarden. Maar dat ze geen vergeving van zichzelf aanvaarden. Omdat ze denken dat ze volmaakt moeten zijn. Maar ik vertel u op grond van Gods woord. Er is er maar één die volmaakt is. En dat is de Zoon van God. Jezus Christus. Die is volmaakt. En laat Hij dan die volmaaktheid in u bewerken. Maar erken dan. De vruchten van deze wetten. De vruchten van deze leugens. Zijn niet Gods wetten. En de vrucht die ze voortbrengen is verwarring. Wie van u heeft te worstelen met verwarring in zijn hoofd? Wie van u heeft het te worstelen met twijfel in zijn hart? Wie heeft er van u te worstelen met onzekerheid in zijn binnenste? Wie van u heeft te worstelen met radeloosheid en depressiviteit? Wie? Wie van u heeft te worstelen met angsten? O kind van God, dan bent u in een van de valstrikken van de boze gelopen. En dan zei ik, hoor het eigenlijk al iemand in ons midden zeggen. Maar ik wil de genade helemaal niet verlaten, maar toch gebeurt het. Ik wil het niet, maar toch gebeurt het. En gewoon een eerlijke vraag, wie herkent dit? Wie herkent dit? Ik herkent dit bij mezelf. Ik wil de genade niet verlaten, maar toch gebeurt het. Maar lieve kinderen van de Heer. Realiseer, we hebben een vijand. En die vijand is 24/7 bezig om u te misleiden. En deze vijand die strijdt om uw denken. Die strijdt om heerschappij te krijgen over uw gedachtenleven. Hij is elke dag bezig, zelfs in uw slaap. Want waar komen die rare dromen dan soms vandaan? Dat komt omdat die boze al bezig is om controle te krijgen over uw gedachtenleven. Want als hij uw gedachten heeft, als hij uw verstand heeft, dan heeft hij u helemaal. Want dan kan u beslissingen laten maken die desastreus zijn. En daarom is de boze altijd zo bezig om de jonge mensen aan te vallen en in te pakken met al zijn tactieken. Hij is een goddeloze, genadeloze misleider. En wie van u heeft hij te pakken vandaag? Misschien zeggen we wel, ja, hij heeft mij te pakken. Ik zit met mijn rechterbeen helemaal vast. kom niet meer los. Ik zou niet meer weten hoe het moet. Jezus zegt, de hoogmoedige wederstaat hij, maar de nederige geeft hij genade. En nederig zijn is in de eerste plaats erkennen dat je vast zit. En niet zelf door blijven worstelen en vechten, ik kom er wel uit. Want ik zit maar met één been vast. Ik weet zeker, als je met één been vast zit, kom je ook je tweede been vast. En als je met twee benen vast zit, dan komen ook je armen vast te zitten. Je komt zoals een vlieg in het net van een spin vliegt. En die spin dan, die vlieg omwikkelt. Zo vast kom je te zitten en je wordt vermoord door de boze. En God verhoede het. Maar dan zegt de Heer Jezus vandaag tegen u. Lief kind. Mijn naam is Jezus. Wat betekent redder? Ik ben degene die jou vrij maakt. Erken je zonde. Beleid je tekortkomingen. Wees eerlijk en zeg gewoon, ik wilde niet weglopen uit de genade, maar ik ben blind geslagen en ik heb het toch gedaan. Als je dat doet, als je je bekeert, als je je knieën buigt en erkent dat je vast bent komen zitten, dan zal daar de verlossende hand van de Heer Jezus komen. En die verlossende hand die zal jou losmaken. En die verlossende hand, zoals een ware herder, zal hij jou leiden. Terug onder de paraplu van de genade. Hij zal jou brengen naar grazige weiden. Naar stille wateren. Hij zal jou brengen in de vrijheid van het koninkrijk van God. Hij zal jou brengen in de vrijheid van de kinderen van God. Hij zal jou weer terugbrengen in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En vandaag zijn de armen van de Heer Jezus uitgespreid naar een ieder van u. Om u te zegenen met zijn genade. Springt uw hart nou niet op van hoop? Word je niet blij als je deze boodschap hoort? Dat hij jou niet afwijst, hij jou niet veroordeelt. Dat hij niet zegt, wat ben je allemaal mee bezig? Nee, hij zegt, kom. Kom, alle die vermoeid en belast zijn. En leer van mij dat ik nederig en zachtmoedig ben van hart. Kom. Erken het. En jouw hart zal weer vol worden van vreugde. Jouw hart zal weer een hart zijn waar de vrijmoedigheid van de levende God in woont. Jouw hart zal een hart zijn dat verlost is van angst. Jouw hart zal een hart zijn waar de veroordeling niet woont. En waar de macht van de zonde geen controle meer hebt op jou. In jouw hart zal wonen de vrede van de levende God. In jouw hart zal wonen de vreugde en de blijdschap die alleen die alle verstand te boven gaat. Jouw hart zal weer gericht zijn om intimiteit te hebben met die ene man, Jezus Christus. Jouw hart zal weer onverdeeld zijn, omdat God jou daar brengt. De Zoon brengt jou daar. En daarom, lief kind van God, grijp vandaag opnieuw de genade aan. Grijp dan vandaag opnieuw hem aan. En zeg, Heer, ik wil bij u zijn. En vanmorgen toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen ontdekte ik ook nog in mijn hart een stukje weerstand tegen volledige overgave. En ik rolde van mijn bureaustoel af, op mijn knie op de grond. Ik zeg, Heer, hoe kan ik dit woord vanmiddag preken? Hoe kan ik dit woord vanmiddag doorgeven aan mijn broeders en zusters? Als ik dat nog in mijn binnenste ervaar. En daarom mijn knietjes vanmorgen. Als de liefde van God. Hij verloste mij van zijn weerstand. Dat doet Jezus. Hij verlost u van angsten. Hij verlost die van weerstand. Hij verlost die van begeerte. Hij verlost. En ik weet dat bloed heeft mij gereinigd. En het herstel van intimiteit is daar. Lief kind. Ik hoop dat u de liefde van God proeft vanmiddag. Ik hoop dat u de liefde van God ervaart. Die opnieuw tegen u zegt, kom. Kom. Kom mijn kind. En blijf aan mijn voeten. En ik zal je alle rijkdommen genade te geven. En de grootste genade die je maar kan ontvangen. Is de intimiteit met Christus. Er is geen grotere genade. Dan de intimiteit met de Zoon van God. En vandaag biedt de Heer opnieuw zijn liefde aan u aan. En die zegt maar eenvoudig, buig je knieën. Wedersta mijn liefde niet. Wees nederig en aanvaard de volle verlossing. O, God zal je zegenen. En God zal je geven. Alles wat je nodig hebt om te blijven. Onder de paraplu van genade. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam van deze dood. Maar ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heere. Hij verlost u. Uit de dood. Hij geeft u. Ervoor in de plaats. Het eeuwige leven. Laten we met elkaar bidden.